Hallo en welkom bij de iCulture podcast met Gonnie van der Zwaag,
Benjamin Kuiten
en Elger van der Wel.
Ja, het is op zich was het natuurlijk vorige maand dat we er waren, maar dat was helemaal echt aan het begin van januari van de maand. Toen een nieuw jaar met een vooruitblik. Het voelt toch lang geleden.
Ja.
Want sindsdien is natuurlijk van alles gebeurd. En twee belangrijke dingen die we hoog nodig moeten gaan bespreken in deze editie van de iCulture podcast. Het grootste ding is natuurlijk de Vision Pro is niet bij ons, maar in Amerika uitgekomen. Er staat ook een hele coole review op iCulture.nl. We gaan het uitgebreid hebben over al die mensen die er al ervaring mee hebben. Wat nu de eerste reacties zijn. Mensen die hem weer terugbrengen naar de winkel, et cetera. En ook al toch ons eerste gevoel wat we nu hebben dan voor wat dit voor de lange termijn betekent ook. Nu we de eerste ervaring hebben gezien. Maar eerst, misschien eigenlijk wel groter nieuws dan de Vision Pro. Dit is denk ik wel het grootste Apple-nieuws in tijden. Is alle veranderingen die Apple onder druk van Europa, van de EU, doorvoert in iOS. In iOS 17.4 krijgen we eigenlijk. Het is eigenlijk onze eigen Europese iOS die we nu krijgen, los van de niet-EU-versie.
Ja, dat klinkt op het eerste gezicht heel erg geweldig.
Het klinkt positief.
Eigenlijk iets waar we de eerste mee zijn.
Afgestemd op ons.
Ja, meestal moeten we wachten op Amerika.
Ja.
Er zitten toch wel wat plus- en minpunten aan. Want sommige dingen worden versoepeld. Dat is wel mooi, dat er bijvoorbeeld extra app stores bij kunnen komen. Maar Apple heeft daar dan ook weer een heleboel regels bij gesteld. Dus niet iedereen kan dat zomaar doen. En eigenlijk merk je ook wel een beetje aan die regels, hoe ze het geïmplementeerd hebben, dat ze het proberen zoveel mogelijk te ontmoedigen.
Ja, want eigenlijk even heel simpel, de Europese wetgeving die er is. Er is een Digital Services Act en Digital Market Act. Laten we niet in de letters van de wet terechtkomen, dat in de podcast is. Dat is een beetje lastig, want we hebben het vaak over die wetgeving. Maar die betekent eigenlijk concreet dat Apple de macht die het heeft met de App Store, met in-app aankopen en met Safari als enige browser, dat al die machtsposities, dat die weg moeten. Dat Apple het open moet gaan stellen, gewoon verplicht.
Ja.
En wat Apple dat we zegt al gaat doen, is dat, dat klinkt een goed nieuws, maar Apple wil het niet. Dus Apple gaat het doen op zo'n manier dat het juridisch klopt, maar dat het niet per se is zoals je
is.
Je hebt een beeld van, het wordt open en dan kan alles, maar de praktijk is dan altijd toch net anders, want Apple doet het op zijn manier, zodat het nog steeds zoveel mogelijk in het voordeel is van Apple.
Ja, zoals het nu is geïmplementeerd, dan is het niet volgens de bedoeling van de wet. En Apple probeert het echt zoveel mogelijk toch moeilijk te maken voor ontwikkelaars om zelf iets te gaan doen. Ze gaan nu bijvoorbeeld ook een extra toeslag rekenen voor gratis apps die heel populair zijn. Dus als je meer dan 1 miljoen installs per jaar hebt, dan moet je 50 cent betalen per install.
Dus als het is dan voor de soort platformkosten zijn dat. Want Apple investeert heel veel natuurlijk in iOS, maar ook de App Store en alle veiligheidsdingen, et cetera. En daar moet je dan voor betalen, omdat jij gebruik maakt van dat platform. En Apple zegt, dat is wel zo. Als wij niet meer ons eigen ding afgeschermd mogen doen, maar het moet allemaal open, dan moeten wij wel betaald worden voor dat open platform.
Ja.
Dus moeten ontwikkelaars geld gaan betalen, ook aan apps waar ze niks aan verdienen.
Nee, nou snap ik dat wel bij apps als TikTok en dergelijke, want die verdienen toch wel op allerlei manieren geld. Maar als je stel je maakt een hele leuke app en het blijkt een hype te zijn, dan komt door Apple opeens langs van kom even een paar honderdduizenden euro's aftikken. Dat is een beetje sneu, vind ik dan.
Ja, en een van de andere dingen, als we het toch over geld hebben, is natuurlijk dat dit speelt trouwens ook in Amerika, maar het afsluiten van abonnementen en het doen van aankopen buiten de apps erom, dat is in allerlei rechtszaken al heel veel gedoe geweest. Dat moet gewoon nu, van Europa, moet het mogelijk worden om niet via de App Store te betalen. Wat betekent dat je op een andere manier kan betalen voor iets in een app. Daar denk ik het mooi voor die bedrijven. Die kunnen verschillende alternatieven bieden. Nog steeds is in een App Store in-app betaling vaak heel handig. Want het is twee klikken en je gezicht scannen en het is betaald. En anders is het gedoe, moet je weet ik veel Ideal doen of creditcard
doen.
Maar stel Spotify, want dat is heel vaak een bedrijf wat heel erg tegengaat, die wil dat. Dan kan dat straks. Behalve dat Apple zegt, willen wij nog wel geld voor die aankoop, want het is nog steeds gewoon op ons platform, et cetera, maar het is niet via ons ding. Dus we willen 27% van die omzet hebben. Dat is 30% wat ze normaal inhouden. Ongeveer de kosten van een betalingsplatform, neem een Stripe of zo, van die betaaldiensten, dat is ongeveer 3%. Dus uiteindelijk als ontwikkelaar, als bedrijf, schiet je er 0,0 mee op. Heel duidelijk voor Apple natuurlijk gewoon juist ingericht dat het inderdaad ook niet loont om dit te doen. Het mag wel, maar het kost je zoveel geld dat het geen zin heeft om het te doen. Ja, dat was het hele punt van die bedrijven die ze boos zijn. Is, ja, Apple pakt 30% af.
En ze zijn nog steeds boos, want ja. Meta en Spotify en weet ik voor wie allemaal, ze zijn er allemaal niet blij mee. En ze vinden dat Apple op zijn vingers getikt moet worden door de EU, omdat dit niet... is waarvoor het wordt zo op zo'n manier geïmplementeerd dat het eigenlijk tegen de bedoeling ingaat.
Ja, maar dat is ook, ik denk dat niemand kan uitleggen, de argumenten kan hebben. Oké, Apple zelf vinden ze, maar verder kan niemand de argumenten hebben om te zeggen, dit is waar de wet voor bedoeld was. Dat het nog steeds, uiteindelijk, je hoeft Apple niet meer te gebruiken, maar betaalt nog wel steeds die 30% waarvan het grootste deel nog steeds naar Apple gaat.
Ja,
dat is niet het hele ding. Het ding is, het moet gewoon open zijn dat je op verschillende manieren die betaling kan regelen. En dat Apple platform, die biedt een prima platform, dat biedt. En ze mogen best natuurlijk wat kosten vragen voor het platform. Maar 27% is natuurlijk idioot. Nee,
het is absurd. En ik denk ook dat weinig gebruikers het gaan doen. Want als je straks toch hetzelfde moet betalen, dan is het eigenlijk veel makkelijker om het rechtstreeks via Apple te doen. Want
dan heb je alles bij elkaar. Dan hoef je niet
weer
aan een externe dienst weer creditcardgegevens achter te laten. Of weet ik veel, andere betaalmethodes te doen waar je misschien niet zo prettig bij voelt. Persoonlijk zou ik het zelf ook niet... Ik vind het op zich wel goed dat het straks kan. Want ik vind wel dat je als gebruiker die keuze moet hebben. Maar ik vind ook wel dat je zelf die keuze moet kunnen maken. En dat niet per se Apple die keuze voor jou maakt.
Kijk, de gebruikers willen dit maar om één reden. Dat is dat het dan, als iets dan goedkoper is. Wat het niet gaat zijn. Want de bedrijven kunnen geen korting bieden, want ze zijn nog steeds die kosten kwijt. Maar als het inderdaad, weet ik veel... Je ziet bedrijven natuurlijk zeggen, als je het via iOS betaalt, dan betaal je extra boven dat je het ergens ooit een abonnement op onze eigen site afsluit. Want wij hebben die kosten. Kijk, als je die weg kan nemen door het gewoon in de app te doen, dat zou fijn zijn. Dat is ook een goede reden. Oké, dan moet ik even mijn creditcard pakken of iDeal gebruiken of et cetera. Maar dan hebben we korting, zeg maar. En dan betaal ik niet die extra kosten. Maar zolang het even duur is, dan is er nul reden.
Ja, het enige voordeel voor gebruikers valt weg.
Ja, precies. Ja. Kijk, interessanter wordt het dat er straks mogelijkheden komen voor game streaming diensten binnen de EU. Die laat Apple nu ook niet toe, want het zien ze als een soort eigen app store platform. Nou, dat komt er. Nou, dat vind ik
niet meer dan normaal.
Nee, daar zitten mensen op te wachten. Er komen actieve app stores, wat ook bepaalde apps die Apple nu misschien niet toelaat, gaat toelaten. Want Apple heeft natuurlijk een heel streng regime over wat er wel niet mag. En zodra er, laat ik zo zeggen, zodra er als voorbeeld maar iets te veel kleren uitgaan, dan is bij Apple het al heel snel, het mag niet. Of iets te veel echt geweld, dan is het ook, het mag niet. Nou ja, ik weet niet of je dat altijd moet willen, maar dat kan dan in ieder geval. Het punt daarbij wel is dat Apple nog steeds al die apps gaat checken. Dus dan komen er actieve app stores, maar dan is het nog steeds...
Ja, maar niet inhoudelijk, hè?
Nee, niet zo streng als bij het gewone reviews. Meer op notarisatie, beveiliging en zo. En checken of de ontwikkelaar veilig is. Wat ze op de Mac eigenlijk ook wel doen.
Ja, het is iets wat we kennen natuurlijk van de Mac, waar je ook goedgekeurde ontwikkelaars en zo hebt, waar er wel checks op zitten, puur vanuit security. En het is logisch dat Apple dat doet. De vraag is natuurlijk wel uiteindelijk wat voor additieve platformen, app stores krijgen we? Wat voor apps krijgen we? Krijgen we inderdaad geweld, seks, dat soort dingen? Of wordt het voor leukere dingen gebruikt?
Volgens mij zijn er nog, tenminste, ik denk dat voor mij wel Z-App wel een alternatieve app store gaan uitbrengen.
Ja.
Maar er zijn ook heel veel partijen die al gezegd dat gaan we wel
doen. En Epic Games gaat hetzelfde doen.
Ja. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld Microsoft gaat bijvoorbeeld geen Xbox Cloud Gaming app maken, want ze vinden dat er te weinig, zoals de manier zoals Apple dat wil, te weinig te verdienen valt. Dat is precies het argument natuurlijk.
Je moet nog steeds gewoon geld afdragen aan Apple als je in-app aankopen doet of betaalde downloads.
Ja, dus ik denk niet dat we overspoeld worden straks met alternatieve app stores, zeg maar. Ik heb er ook zelf niet echt behoefte aan. Ik denk, hoe vaak download ik nou een nieuwe app eigenlijk? Hoe vaak download jij nou een nieuwe app?
1 keer per week ongeveer.
Oh, dat vind ik nog best veel.
Ja. Maar ik zou
er waren andere tijden. Ook de iCulture-redactie. De site. We hebben natuurlijk tijden gehad. 10 jaar geleden waren we gewoon... Oh, nieuwe app downloaden. Ja, proberen, nee, screenshots maken, stuk schrijven. Het is natuurlijk ook hoe iedereen dat met apps omgaat, is wel veranderd. Mensen downloaden een stuk minder. Maar ja, het is nog steeds... Eens zoveel tijd heb je toch een nieuwe app die je wil hebben.
Ja, ik hoop vooral dat ontwikkelaars die hun app nu in de App Store hebben, dat ze die daar ook wel houden. Want anders wordt het voor eindgebruikers verwarrend.
Ja, en net als met streamingdiensten. Soms weet je niet, nou, ik wil Oppenheimer kijken. Geen idee waar die is.
Ja, we hebben geen idee waar je dat dan moet downloaden of moet streamen. En dat zou je dan straks ook met apps hebben. Ja, moet ik die app, die bank zet zijn app in die store. En die bank doet ze, dat lijkt me niet.
Ik denk, kijk, als je naar de Mac kijkt, dan zie je dat heel veel apps niet in de Mac App Store staan.
Ja.
Maar dat komt omdat het was normaal op computers en ook Macs om een app te downloaden van een website.
Ja, maar dan dus app, installeren. De App Store kwam natuurlijk ook pas later op de
App Store kwam daarbij.
Dus dan is dat logisch.
Toen was het nog eens, ja, is niet in mijn belang om dat te doen. Maar op iPhones is het zo overduidelijk het ding dat je altijd naar de App Store gaat om iets te downloaden. Zijn mensen gewend. Dat op het moment dat jij zegt, nou, je moet het via een actieve App Store downloaden of zo'n manier. Ja, dat is dan vinden mensen je app niet meer, want die zijn er te veel gewend. Dus ik zie dat niet gebeuren.
En het probleem wat daarbij ook komt, is het is iPhone only.
Ja, dus voor de iPad gelden al die regels.
Nee, dus als jij een iPad-versie van een app wil downloaden, dan moet je die dan weer uit de App Store gaan vissen. Dat is dat, of als een ontwikkelaar dat dan überhaupt doet.
Vision Pro. Valt
ja,
er ook niet
bijvoorbeeld
de Watch valt
Apple,
er niet
Apple Watch. Ik bedoel,
Apple TV.
Dat is natuurlijk hartstikke ongunstig voor gebruikers ook. Omdat je wil gewoon één dezelfde app voor al je apparaten hebben. Maar als dan één app op je iPhone dan op een andere App Store staat, moet je die andere apparaten dan weer uit de App Store halen. Of helemaal niet kunnen downloaden. Dat is toch.
Ja, plus dat
geen goede ervaring.
Als Europese gebruikers ook nog de kans lopen dat sommige apps niet meer in de Europese app stores komen. Dat ontwikkelaars denken, ja, dan moet ik twee versies maken. Eén voor de iPhone, een aparte voor de iPad.
Ja,
en eentje voor de Europese versie, ja.
Ja, dus dat lijkt mij niet.
Al denk ik dat heel veel ontwikkelaars toch graag willen dat ze ook in Europa gewoon downloadbaar zijn. De markt is iets te groot. Kijk, als je echt een typisch Amerikaanse app hebt, die toevallig wel eens door een Europeaan wordt gedownload, dat je denkt, nou, daar ga ik de moeite niet voor doen. Maar in het algemeen is het natuurlijk gewoon zo dat het in het belang is van de ontwikkelaar dat het gewoon in Europa beschikbaar is. Dus die kleine moeite die je moet doen, dat je even die extra versie beschikbaar moet maken, lijkt me dat je die moeite wel doet, toch?
Ja.
Los van de App Store is er nog één ander heel groot ding. En is een ding wat me heel erg zo déjà vu opriep naar, nou, denk ik wel eens 20 jaar geleden. En dat is de browserkeuze. Ooit was dat een ding op Windows, dat Microsoft overal Internet Explorer bij stopte. Nou, dat was een monopoliepositie. Dus mocht dat niet meer.
Daar heeft Microsoft toch ook een boete voor gegeven?
Ja, en toen werd het verplicht dat als jij Windows installeerde, dat jij een keuzeoptie kreeg met alle browsers. En dan mocht je kiezen welke je wilde. En die werd dan geïnstalleerd. Dat was ook helemaal in de wet geregeld. Dat, ik geloof, zelfs de volgorde hoe die browsers dan stonden was random, zodat niet Microsoft nog Internet Explorer bovenaan kon zetten en ergens destijds als Firefox de grote concurrent ergens weg kon moffelen onderaan het lijstje en zo. Nee, dat was gerandomized en zo. En je had echt een keuze. Heel goed was dat op zich toen de wet kreeg dat Microsoft er niet een soort loophole in kon vinden. En nu krijgen we hetzelfde eigenlijk op de iPhone. Er moet browserkeuze komen, maar vooral nu heb je natuurlijk, je kan gewoon Chrome downloaden op je iPhone uit de App Store. Maar dat is nep Chrome, want dat is gewoon Safari met Chrome verpakking.
Ja.
Maar het is technisch dezelfde WebKit render engine die Apple maakt. Want je mag geen andere browser engine gebruiken. Nou, dat mag niet van de EU. Moet nu gewoon ook een optie komen voor andere ontwikkelaars om eigen browser engine te kunnen aanbieden. Dus nou ja, ik gok dat Google dat wel gaat doen. Misschien door andere spelers die dan dus inderdaad een browser gaan aanbieden. En dan kun je een browser kiezen. En dan heb je dus ook echt wat te kiezen op browservlak. Ja, dat klinkt als goed nieuws, nou, maar dat blijkt het niet te zijn.
Nou, wat ik ook, een van de punten waar ik me dan wel zorgen om maak, is, kijk, je hebt natuurlijk heel vaak, als jij in de Facebook-app zit of in de Instagram-app zit, en dan tik je een linkje aan, dan wordt er een in-app browser geopend.
Ja.
En die in-app browser werkt nu ook nog steeds via WebKit. En
ja.
WebKit heeft bepaalde beveiligingsmaatregelen en dat soort dingen. Maar straks mag in theorie, mag Meta van Facebook en Instagram, mag zijn eigen browser engine gaan gebruiken voor die in-app browsers in de Facebook en Instagram app. En dat baart mij wel een beetje zorgen, want dat, daar kunnen dan weer allerlei trackers en dergelijke in zitten, waardoor je privacy als gebruiker weer een beetje in het geding komt. Daar ben ik ook wel een beetje bang voor. Dus ik vind in dat opzicht niet een hele goede denk ik.
Dat is een issue, maar dat is niet eens het grootste issue.
Nee.
Want er is iets wat best wel heel erg gewoon een stuk gaat, of eigenlijk verdwijnt als het gevolg van die browserkeuze. En dat is ja, iets wat, nou ja, bij iCloud gebruiken we het zelf ook,
ja.
De mogelijkheid om webapps te runnen op een iPhone en die echt toe te voegen aan de homescreen en dan dat je fullscreen die webview opent, dat je gewoon een webapp hebt.
Ja, Progressive Web Apps heet dat.
Ja.
PWA.
Dat is de officiële titel.
PWA's.
De PWA's. Ja. Ja. Dat werkt niet meer.
Nee, ik vind dat een opmerkelijke keuze. Het is het gevolg van de gewijzigde wetgeving is eigenlijk de veroorzaker, maar het is toch Apple die zelf die keuze gemaakt heeft om dat in de EU niet meer te gaan ondersteunen. En dat vind ik eigenlijk wel een beetje gek.
Nou, het is het gevolg van het feit dat inderdaad WebKit niet meer verplicht is, waardoor ze niet kunnen garanderen dat je in andere browsers wel veilig bent. Want die webapps kunnen natuurlijk veel meer doen, ook notificaties sturen en dat soort dingen. En dat willen ze blijkbaar niet, dat de gebruikservaring dan achteruit gaat.
Maar als ik gewoon zeg, ik wil gewoon dat Safari mijn standaard browser wordt, dan moet ik toch gewoon even goed de mogelijkheid kunnen krijgen om PWA's te installeren.
Lijkt me wel, ja.
Ja, maar dat is de vraag is of dat dan mag. Want dan moeten ze dat dus ook die mogelijkheid ook bieden aan andere browsers. En,
ja, okay.
en die moeten ze dan dus toegang geven tot functies waar Apple niet wil dat andere ontwikkelaars, denk misschien wel logisch, toegang tot hebben. Dus het is, ik denk dat het is of we moeten iedereen die toegang geven of niemand. Inclusief onszelf.
Maar op de Mac heb je meerdere browser engines en daar kun je ook sinds macOS Sonoma een webapp aan je dock toevoegen.
En die is altijd in Safari gerenderd. En dat
is ook net als een PWA op je iPhone.
Ja, maar dat rendert altijd in WebKit. Dat draait altijd in Safari uiteindelijk.
Ja, okay.
En dat mag niet op iOS. Mogen niet zeggen, we houden web PWA's houden we, maar die draaien altijd op Safari, want ze moeten het opengooien, ze moeten alternatieve browser engines toelaten, ook dus voor die PWA's.
Dan gaat de Mac ook weg dan?
Nee, want daar geldt die regelgeving niet voor.
Oh nee,
zoals dat die niet voor de iPad
geldt. Ja.
Die geldt alleen voor de iPhone.
Niemand gebruikt een Mac, hè? Dus aantal gebruikers is te klein.
Die 10 gebruikers in Europa die een Mac hebben, dat is
Nee, dus dat is het hele ding.
Ja, fair enough, ja.
Dus dat gaat dat dingetje worden. Ik denk zelfs voor iCloud wel iets om straks over na te gaan denken. Ja, oké, wat gaan we daarmee doen? Want op dit moment werkt dat prima, maar ja, dat werkt straks niet meer.
Nee, dat klopt.
We hebben gewoon een site, hè, die blijft het gewoon doen vandaag.
Ja.
Nee, maar het was natuurlijk wel een mooie oplossing voor onze app. Wij hebben de app aan de kant gezet, omdat het gewoon veel te duur werd om te onderhouden. En we konden ook gewoon geen goede ontwikkelaar vinden. Terwijl mensen natuurlijk wel van ons verwachten dat we altijd een tip-top app hebben met alle nieuwe functies. Dus onze keuze was toen webapps kwamen, van dan maken we gewoon een hele goede website, een progressive web app, die zich gedraagt zoals een app. Maar ja, nu hadden we natuurlijk niet kunnen voorzien dat dit nu wordt weggehaald.
Het is ook pas een jaar geleden ingevoerd, hè? Zo op die manier zoals wij dat nu geïmplementeerd hadden met pushberichten vanuit websites en zo.
Ja.
Dat is pas in iOS 16.4 toegevoegd en iOS 17.4, een jaar later. Poep, weer eruit.
Ja, ja. Ja, dus dat is even afwachten.
Apple zegt ook dat het de investeringen die ze dan zouden moeten doen om het in alle browsers mogelijk te maken, is het eigenlijk niet waard gezien het feit dat slechts een beperkt aantal gebruikers dit treft en het in beperkte mate gebruikt wordt door sites en ontwikkelaars. Daar kun je over discussiëren. Of dat een legitieme reden is om het dan maar niet te doen.
Ja,
dat is een keuze die Apple maakt. Maar,
precies. Ja. Het is in ieder geval zo dat we bij iCulture ook kijken naar wat we daarmee gaan doen, maar nog niet nu groot nieuws hebben van we gaan dit of dat doen.
Nee,
en de site blijft gewoon werken. Alleen pushbericht wordt even een uitdaging vanaf 17.4.
Ja, en we beraden ons verder wat we gaan doen, want we willen nog niet meteen roepen van dan gaan we linksaf of rechtsaf. Want het is eigenlijk ook nog maar net bekend.
Het overviel ons ook.
Ja. Het overviel denk ik heel veel mensen.
Eigenlijk was iedereen een beetje veronderstelling dat het een bug was, omdat het nog in de beta zat en dat we ons voor konden stellen, Apple heeft dat nog niet helemaal rechtgetrokken in de beta en naarmate er meer betas volgen, dan werkt dat weer.
Mm-hmm.
Maar ja, op een gegeven moment kwam Apple met het bericht, dit wordt gewoon niet meer ondersteund. En dus het levert, de nieuwe wetgeving levert ook wat op, maar je levert ook wat in.
Ja, op dit moment is Apple druk bezig met 17.4 in beta. Deze week kwam de vierde beta even uit mijn hoofd. Of 7 maart is de deadline. Dan moet Apple voldoen aan de wetgeving. Dus we weten al dat 17.4 waarschijnlijk op 6 maart 's avonds beschikbaar komt om te downloaden. En wel kennende. Maar voor 7 maart krijgen we die update en gaan deze veranderingen in. En het is niet meteen zo dat het, tenminste, ik denk niet iedereen de startblok zet, dat het opeens 26 app stores beschikbaar zijn op je iPhone of zo. Maar ja, vanaf dan.
Er wordt ook niks geïnstalleerd op je iPhone qua Alternatieve App Store als je de 17.4 downloadt of zo. Hè? Dus
nee,
maar als je het niet wil, als je het allemaal niet wil gebruiken, dan hoeft dat ook niet. Je wordt nergens toe verplicht.
Ik kan zeggen, er verandert in principe niks, behalve dat die webapps niet meer werken. Dat is het enige wat verandert en verder.
Wat je merkbaar verandert.
Wat er merkbaar en je, ja, er kunnen andere dingen. En ja, het is echt afwachten, zeker ook met die betalingen natuurlijk, hoe dit allemaal op de lange termijn zich gaat.
Ja, en het kan ook weer veranderen, want de Europese Commissie heeft nu opgeroepen aan ontwikkelaars om zoveel mogelijk voorbeelden te geven van waarom het niet zou werken. Dus het kan best zijn dat Apple onder druk wordt. Ze hebben altijd natuurlijk nog de mogelijkheid om dikke boetes te geven. Maar de kans is ook wel aanwezig dat het allemaal wordt afgezwakt weer. Dus mensen sturen allemaal een berichtje naar de EU dat we progressive web apps terug willen.
We gaan het meemaken.
Maar, en nog even, waar zijn jullie nou? Want wat ook nog komt is het openstellen van de NFC-chip hè, voor externe betaaldiensten. Of voor betaaldiensten, zeg maar, zoals Apple Pay. Persoonlijk. Ik
hoop,
word daar niet heel blij van.
Nou, wat ik vooral hoop, is dat er niet banken zijn die denken, nee, dan doen we geen Apple Pay meer, we gaan via onze eigen app doen. Want niet lullig bedoeld, want ik ben helemaal niet zo voor dat Apple monopolie heeft op Apple Pay, maar het werkt. Het werkt fantastisch. En ik weet gewoon dat de Rabobank of de ING, als die het gaan doen, dan werkt het kut. Even, dat is gewoon hoe de wereld
Werkt. Ik ben daar niet zo bang voor dat gaat gebeuren, want je ziet eigenlijk de laatste tijd juist, of een aantal jaren geleden al is dat al ingezet. Rabobank is toen gestopt met zijn eigen robotapps, overgegaan naar Google Pay. ABN AMRO, hetzelfde verhaal. Had ook zijn eigen oplossing en is ook gestapt naar Google Pay. En ING heeft nu op dit moment nog zijn eigen manier op Android, maar gaat ook switchen naar Google Pay. Dus je ziet dat... Ik ben er niet zo bang voor dat banken nu meteen gaan stoppen met Apple Pay. Omdat ze nu in theorie een eigen dienst kunnen aanbieden. Dus dat... Ja, daar ben ik niet zo bang voor.
Dus ik ben ook wel tot de conclusie gekomen dat het gewoon beter werkt als je de standaard oplossingen die er zijn...
Ja, maar het scheelt ook gewoon als bank lijkt mij veel ontwikkelkosten. Je moet natuurlijk wel fees gaan betalen. Dus een klein deeltje aan Apple en zo afdragen. Maar ja, het zorgt er wel voor eindgebruikers dat het goed werkt. En als jij een eigen dienst hebt en er komt een grote iOS 18 komt uit en dan moet je weer checken of dat wel weer werkt en dan blijkt er weer iets niet te werken met je betaalapp en dan, terwijl gebruikers daar best van afhankelijk zijn. En dat soort zorgen heb je helemaal niet als je gewoon Apple Pay ondersteunt.
Nee,
dat is een voordeel. En ja, waar ik zelf dan denk ik het meest blij mee ben qua wijziging is dan inderdaad die game streaming diensten dat ondersteund wordt. Dat vind ik eigenlijk niet meer dan normaal. En we hebben ook een poll gedaan op onze website. Zoek ik even op. Hier. Dan mag jij raden, Elger. Waar zijn mensen het meeste blij mee? Met welke verandering? Wat staat er op 1?
Ik denk dat toch die browserkeuze, dat die wel hoog staat, ondanks de progressive web app, omdat mensen dat misschien niet aan elkaar koppelen.
Ik zal je een hint geven. De optie geen van alle was ook een keuze.
Oh. Ja, dat heb je niet bijgezegd. Dan denk ik geen van alle.
Ja, dat is correct. Ja, 25% van onze lezers is eigenlijk met geen van alle wijzigingen blij. Dus ja, midden van onze lezers staat in ieder geval niet te springen om een van die andere dingen te gebruiken. Opmerkelijk genoeg staat dat het NFC-chip opengesteld voor betaaldiensten staat dan bovenaan. Door 20%. En jij had het over browser engines.
Ja.
Ja, die staat dan op de derde plaats met 13%.
Ja, wat interessant is aan browser engines, zodra je verplicht wordt dat open te gooien, is er voor Apple wel iets aan gelegen om te zorgen dat Safari de beste browser is. En dat is een argument dat ik de laatste tijd wel hoor van. Ja, Apple moet dus investeren om Safari, wat natuurlijk al jaren eigenlijk best wel op een keer spelen met waar de adresbalk staat, best wel niet doorontwikkeld. Dat ze wel gewoon daar moeten investeren, omdat anders gewoon mensen naar Chrome overstappen omdat het een bredere browser engine heeft. Dus het kan best wel ervoor zorgen dat je niet gaat wisselen van browser, dat je Safari blijft gebruiken, maar dat Safari beter wordt.
Dat hoop ik.
Zelfs buiten de EU, want dan gaan ze denk ik niet alleen de goede versie in de EU doen. Dat alleen iOS 17.4 de goede Safari krijgt. Dan krijg je
ik denk dat misschien Amerikanen wel het beste af zijn met deze wijziging.
Ja, die profiteren wel van de goede dingen. Safari. Ja. We gaan het meemaken. Spannende wijzigingen die eraan komen in ieder geval. En ik denk dat we pas over een jaar, twee jaar gaan zien wat dat dan echt betekent. En of het nou echt een verschil maakt of dat het vooral voor de bühne was van de... Kijk, Europa is even die grote techreuzen aanpakken.
Ja.
Over grote techreuzen gesproken. Apple heeft als grote techreus even een kleine nieuwe productcategorie betreden dit jaar. Nou ja, de aankondiging was natuurlijk op WWDC al. Maar eindelijk is hij dan ook in de handen van mensen gekomen. Vooral van Amerikanen met te veel geld. Ook een enkele Nederlander. De Vision Pro is op de markt. En aan de ene kant... merk ik dat de reacties zijn... wauw, dit is inderdaad echt zoveel beter... dan alle VR-brillen die ik nu heb gezien. Dit is fantastisch. Maar wat moet ik ermee? En mensen die hem terugbrengen naar de winkel... omdat ze denken, wat moet ik ermee? En dit ding is best wel zwaar op mijn hoofd. Ik ga er niet uren mee zitten. Dat is een beetje wat er bij mij blijft hangen van de Vision Pro.
Ja, we zijn nu 3 weken verder ongeveer sinds de...
2 februari kwam
sinds de lancering, ja. Ja, in mijn belevenis is het enthousiasme alweer een beetje afgevlakt of zo. Het is niet dat ik denk van, dat ik mensen hoor van, oh, dit is echt, ik wil niet meer zonder. En nu is het ook lastig natuurlijk om meteen een nieuw product uit te brengen en meteen mensen ervan afhankelijk te maken. Maar ik heb niet het idee dat het heel erg leeft of zo.
Nee, maar dat is toch heel vaak zo. Van de eerste 2 weken is iedereen heel enthousiast.
Ja.
Daarna ga je weer over tot de orde van de dag. Zeker als je, als je hem niet hebt.
Ja.
Ik bedoel, dan...
En ja, dat is met dit product denk ik des te groter. Omdat het punt 1 een headset is. Dat spreekt echt niet iedereen aan. Kijk naar een Apple Watch. Kijk, een horloge draagt bijna iedereen wel. Dus dan is de stap naar een Apple Watch natuurlijk sneller gemaakt. Maar een headset is natuurlijk wel een heel andere orde. En plus die prijs erbij. Dat is natuurlijk ook weer een obstakel.
Ja, kijk, dat is natuurlijk het grootste ding. Toen de iPad of de Apple Watch uitkwam, voor een paar honderd euro had je een nieuw Apple product. Ja, dan duikt het gewoon al meer op. Ook nog een product wat je toch iets meer in het openbaar gebruikt dan alleen thuis. Ik denk dat dat wel heel groot verschil maakt. Dat het is zo'n voor de niche van de niche product door de prijs ook. En het feit dat, je hebt gekken die natuurlijk mee in de metro gaan zitten, maar het algemeen thuis gebruikt, is ook niet een ding wat je heel veel op straat ziet. Behalve voor de leuke TikTok-filmpjes.
Ja, die kwamen de eerste dagen wel veel voorbij. Al die memes en filmpjes en zo. Maar goed, dat is goede promotie voor Apple misschien.
Nou, het ziet er vooral heel dom uit, vind ik.
Ja,
mensen die dan in de metro zitten met hun handen. Dat is, of in de sportschool. Dat schijnt ook helemaal niet goed te werken. Hè? Als je op een loopband staat, dan schokt het hele beeld.
Ik zag een keer een review-video van iemand die ging inderdaad thuis op zijn loopband met de Vision Pro kijken hoe dat is. Die ging daar een hele review video over maken. Ja,
is het niet voor bedoeld?
Het ziet er ook belachelijk uit. En dit, ja.
Hugo, die heeft voor ons een review geschreven. Want die heeft een Vision Pro uit Amerika geïmporteerd. En ik heb even, los van dit leuke gesprek met ons drieën, even met hem gesproken erover. Ja, Hugo, je moet me als eerst even uitleggen. Hoe ben jij aan een Vision Pro gekomen?
Ja. Nou, dat heb ik op de volgende manier gedaan. Ik heb een tijd geleden had ik even onderzoek gedaan naar wat voor postorderbedrijven je kan gebruiken om een Amerikaans postadres te krijgen. Want je kan alleen via de Apple website de Vision Pro bestellen en die moet dan op een Amerikaans adres bezorgd worden. En toen heb ik verschillende opties bekeken en toen kwam ik uit bij Stackery.
En toen heb je gewoon een Vision Pro besteld. Hoe is dat?
Ja, dus toen kreeg ik een eigen postadres. Die ik dan in kon voeren in de Apple Store. In de gegevens van de Apple Store. Dus laat je het verzenden naar dat adres. En dan kan je eigenlijk gewoon op de normale manier via de Amerikaanse website de Vision Pro bestellen.
En hoeveel, wil je vertellen, hoeveel ben je kwijt geweest?
Stackery is gevestigd in New Hampshire en dat is een tax-free staat. Dus je betaalt geen Amerikaanse tax als je Stackery gebruikt. En dus je betaalt gewoon die $3,499 voor de Vision Pro. Vervolgens heb ik dan, even kijken, wat was het? zo'n $150 betaald voor de verzending. En dan heb ik hem nog laten verzekeren voor $100. En heb ik hem nog extra laten inpakken voor $15. Dat er wat bubbelplastic omheen zit, dat hij wel goed aankomt. Dus omgerekend naar euro's ben ik er in totaal, denk ik, zo'n 4200 euro voor kwijt geweest.
Dat is als je even kijkt naar andere Apple producten die in Amerika zeg maar $3500 kosten. Ik geloof ja. De Mac Studio is ongeveer die prijs. Die kost in Nederland $4200. Dus je bent waarschijnlijk niet eens heel veel duurder uitgegeven dan wat hij straks in Nederland gaat kosten als hij hieruit komt.
Nee. Dus ik vond het best wel goed eigenlijk. Ja,
ja. En je hebt een uitgebreide review geschreven voor iCulture over jouw ervaringen. Maar als ik jou nu vraag wat het meest indrukwekkende ding is van de Vision Pro, wat is dan je antwoord?
Ik denk toch wel het kijken van video's. En dan met name... waar ik hem ook meest voor gebruik is toch wel echt het kijken naar content, een lekker groot scherm voor je neus van meer dan 200 inch, dat vind ik wel echt heel gaaf, en zeker als je dan zo'n omgeving instelt dat je eigenlijk omringd wordt met een prachtige locatie, dat vind ik wel echt een hele bijzondere kijkervaring, dus dat is wel iets wat voor mij een hoogtepunt was, en toch wel de panoramafoto's, dat vind ik wel echt een highlight. Je wordt dan echt helemaal in je foto zit je dan. En het is net alsof je weer op die locatie bent. Dus dat vind ik wel heel bijzonder.
Ja, cool. En waar heel veel mensen ook benieuwd naar zijn, maar wat misschien lastig uit te leggen is, wat ook als ik je review lees, ja, ik snap het wel, maar ook weer totaal niet, is de bediening, onder andere met je ogen. Dat lijkt me zo'n rare ervaring.
Ja, dat is wel, in het begin moet je daar heel even aan wennen. Maar daarna voelt het toch wel, ja, ik vind het eigenlijk een beetje magisch eigenlijk. Want je hoeft er helemaal niet meer over na te denken. Je kijkt gewoon naar wat je wil selecteren. En dan hoef je alleen maar met je vingers een tikje te doen. En dan wordt het aangeklikt. Dat vind ik toch wel echt heel goed werken. En ook het verplaatsen van vensters door de ruimte. Je kijkt naar het onderste balkje. Je houdt je vingers ingedrukt. En dan kan je hem vervolgens gewoon met je handen precies op de plek zetten waar je hem wilt hebben. Dus dat is wel echt, dat werkt wel echt fantastisch goed.
Ja, tof. Ja. Zijn er ook dingen die je tegenvallen?
De grootste tegenvaller vind ik wel de kijkgrootte van de Vision Pro. Dus als je de Vision Pro op hebt, dan heb je eigenlijk het idee dat je een beetje door een soort van verrekijker heen kijkt.
Ja, de kijkhoek, de hoe ver je zeg maar naar links, rechts, boven en beneden nog beeld hebt.
Ja. Inderdaad, je moet dan echt gewoon draaien met je hoofd om dan weer op een andere plek de ruimte in te kijken. Die kijkhoek is gewoon best wel klein. Ja.
Dus daar is voor nummer 2, de Vision Pro 2, werk aan de winkel omdat ik hem groot. Maar dat is waarschijnlijk ook een ontzettend grote uitdaging voor Apple. Ja. Anders was hij nu wel groot. En je hoort veel mensen natuurlijk ook over, ja, het is best wel een toch computer die je op je voorhoofd hebt hangen, zeg maar. Ja. Dat zwaar is. Is jouw ervaring inderdaad dat je er last van krijgt na een tijdje?
Ik merkte het gewicht vooral in het begin. Dus als je hem net opzet, dan moet je echt even, en heb je echt even een wendperiode van een aantal minuten dat je even moet wennen aan het gewicht. Maar daarna gaat het verdwijnt dat een beetje naar de achtergrond. En ik heb hem voor het langst 2 uur opgehad achter elkaar bij het kijken van een film. En dan merk je aan het einde, vooral als je heel veel stil zit, dus echt alleen maar in één richting kijkt, dan merk je wel aan je nek dat je wel wat op je hoofd hebt zitten. Maar als je bijvoorbeeld veel bezig bent in de ruimte, dus je bent veel op en neer aan het kijken, dingen aan het verplaatsen, aan het werken of wat dan ook, dan merk je er eigenlijk minder van dan dat. Dat klinkt raar, maar dan merk je er minder van dan dat je stil zit in één houding.
Ja, het is natuurlijk als je hem voor het eerst binnen hebt, die eerste uren, en daar ga je alles uitproberen, ervaren, ja, et cetera, dan is het vooral nieuw en tof, et cetera. Maar voor de termijn, waar denk je dat je hem voor gaat gebruiken?
Ja, ik denk dat ik hem toch wel het meest ga gebruiken voor het kijken van films, series en hier en daar voor wat werk. Dat is denk ik ook wel mede afhankelijk van, ik ben zelf een brildrager. En ik kan natuurlijk geen bril dragen met de Vision Pro. En ik kon helaas die speciale lens niet bestellen, omdat je dan een Amerikaans oogrecept hebt. Nodig hebt van een Amerikaanse oogdokter. Dus dat maakt het wel dat ik de Vision Pro, laten we zeggen, niet 5 uur lang op kan houden. Dat ik dan mijn ogen wel heel erg ga voelen. Dus je hebt wel, het scherm zit heel dicht bij je ogen, dus dat is wel een voordeel. Voor als je vooral verkijkend slechter zicht hebt. Maar dat weerhoudt me er eigenlijk van om het nog langer op te houden.
Dus het is vooral gewoon even een uurtje serie, 2 uurtjes film. En dat is, de tv kan de deur uit.
Bijna wel, ja.
Hey, tof om te horen jouw ervaring. En iedereen kan jouw hele review met alle ervaringen en de foto's erbij vinden op iCulture.nl. Zet er ook even in de show notes. In ieder geval bedankt dat je even in de podcast wilde komen om wat meer te vertellen.
Hartstikke leuk. bedankt.
En dan gaan wij nog even natuurlijk gewoon verder praten hier.
Maar er zijn wel ook wel weer andere dingen zoals, als je in het dagelijks leven of zo, als je moet gaan typen, dat is eigenlijk niet zo heel erg handig. Dat moet je dan met 2 vingers doen en dan kan je wel een Bluetooth toetsenbordje aansluiten. Maar ik denk niet dat het zo heel vaak gaat gebeuren dat je dan denkt, ik ga even een stuk tekst typen, ik zet even mijn headset op. Dan ga je toch achter een Mac zitten.
Nee, precies. Kijk, dat is natuurlijk een van de dingen die Apple wel in de promo heel erg deed. En het werkt in principe dat je een hele grote monitor hebt die je niet hebt, zeg maar. Dat hoor je ook. Het is toch, als je hem lang op hebt, het is een zwaar ding op je voorhoofd. Het werkt toch minder lekker als je heel lang met dat ding op zit. Dat is gewoon geen voordeel boven gewoon een monitor voor je neus zetten.
Nee, maar ook bijvoorbeeld met videogesprekken. Dat lijkt wel heel erg leuk zoals Apple dat laat zien. Maar die persona's die zijn er nu nog, zien er best wel gek uit. En als je dan...
Nog zacht uitgedrukt.
Ja, dit... ja.
Het is een beta, jongens. Dat is nog een beta.
Ja, ze plakken er gewoon een beta-label op. Dat vind ik wel heel erg simpel.
Het ziet er niet uit. Wat nu? We noemen het beta.
We noemen het beta,
Nee, maar wat stom. Nou, eigenlijk wel stom is, die foto's op de website van Apple, die zien er heel goed uit. En dan zie je de werkelijkheid en denk je, dat lijkt er echt. Wie heeft dit allemaal zitten?
Nou, sommige mensen worden er knapper door. Die heb je ook.
Dat kan, ja. Ja, maar nee, dat is echt niet goed. Dus als je dan dat in een... Waarom zou je dat doen in een vergadering? Iedereen gaat er aanvankelijk om lachen. Of het is dan heel erg van laten zien van... Kijk maar, ik heb zo'n ding. Dat gaat ook niet
als jij in een zakelijke vergadering als enige met een persona aan komt zetten...
Dat is heel kort leuk.
Ik denk dat je vrij snel uitgelachen
wordt. Ik denk dat mensen gewoon wel jou... Ook al is het een slecht videobeeld... Omdat je webcam maar 720k is. Of is. Ik denk dat ze gewoon het liefst jouzelf willen zien. En niet zo'n gek poppetje.
Nee. Het interessante natuurlijk, dit is een probleem wat eigenlijk ontstaat door de Vision Pro, dat je niet gewoon een camera op iemands gezicht kan zetten. Ja, er zit wel een camera op je gezicht, maar die zit iets te dichtbij. Dan gaat Apple zoeken naar een oplossing. En dan is het best wel cool dat ze met zo'n avatar komen als oplossing. Alleen het wordt net niet een gimmicky en dat is gewoon heel lastig. Het is eigenlijk net zoals in die bril aan de buitenkant is natuurlijk een scherm, zodat mensen ook je ogen kunnen zien. Dat is ook een beetje gimmicky, freaky, maar vooral ook in het pro-materiaal leek het nog heel hoge tijd goed beeld. Maar uiteindelijk zie je gewoon dat er een lage resolutie scherm ergens achter het glas zit.
Wat ik ook vind, maar dat vind ik eigenlijk ook een beetje met die promo-foto's van Apple. Een beetje in die ogen, de ziel is eruit of zo.
Ja, snap je. Het zijn geen echte ogen. Het is gewoon animatie.
Dat kan je bijna niet nabootsen. Dus je gaat niet... Ik ga niet nu met jou, als jij in zo'n Vision Pro hebt... kan ik geen serieus gesprek met jou voeren als ik naar 2 doodstarende ogen zit te kijken.
Maar het is ook niet chill als het helemaal... gewoon zwart was geweest. Kijk, Apple, dat is het, met al die dingen, Apple probeert problemen op te lossen die ontstaan in deze productcategorie.
Ja.
En de oplossingen zijn allemaal gewoon een 5,5. Maar de vraag is, hadden ze al een 7 of een 8 kunnen doen? Of is dit gewoon hoe de techniek nu is?
Ja, dat denk ik wel.
Hou zo'n scherm aan de buitenkant, dan kan je toch gewoon een hoger resolutiescherm instoppen.
Ja, maar ook met een hoge resolutie zijn het hoge resolutie dode ogen.
Misschien wordt het alleen maar enger dan.
Ik denk dat het misschien nog wel helemaal enger wordt inderdaad. Okay. Dat het echt super high res is.
kijk, we belichten nu een paar negatieve punten. Wat je zegt, de beleving van dingen door de extreem hoge kwaliteit van de, van de schermen, zeker als je dan in 3D immersive experiences terechtkomt, is fenomenaal. En dat is het punt, ik kan echt niet wachten om gewoon een filmpje te maken met mijn iPhone thuis. Wat je dan dus niet gewoon een filmpje, maar een 3D filmpje. Wat ik dan een keer in iemands, hoeft niet in mijn eigen Vision Pro, mag ook in mijn eigen Vision Pro, maar ik ga hem niet kopen. Maar om dat een keer te bekijken en te beleven. Ik heb wel zoiets van, ik moet nu die filmpjes maken, gewoon thuis, ook voor mijn zoontje. Zodat ik als ooit, weet je, over een paar jaar de techniek verder is en het ding wel betaalbaar is, dat ik die filmpjes terug kan kijken. Want je ziet nu al, en iedereen die het bekijkt zonder indruk, hoe intens die beleving is. Dus ik wil de momenten nu, wil ik nu op die manier vast kunnen leggen, zodat ik het later op die manier kan beleven. En je weet eigenlijk dat het alleen nog maar beter wordt dan het nu is. Want de techniek wordt beter.
Ja.
En dat is wel iets waar ik echt extreem van onder de indruk ben.
Ja, daarom vind ik het ook wel slim dat het ook met die iPhone 15 Pro, dat je ze daarmee kan maken. Want dan spoor je mensen al aan om dat daarmee te maken. En ook dan misschien een Vision Pro te kopen, zodat je die filmpjes echt op die manier kan zien.
Zeker nog, ik denk dat Apple dat eigenlijk nu nog niet. Je moet weten dat dit een instelling in je iPhone is die je kan in de instellingen kan doen om dit te doen. Apple is dit helemaal niet nog aan het pushen. Terwijl ik denk juist goed is dat Apple dat ook in bijvoorbeeld promotiemateriaal. Weet je, die Vision Pro, het gaat niet om dit product. Dit gaat om een nieuwe productcategorie. Het gaat om de toekomst die Apple hiermee voor ogen heeft en waar we nu een glimp van krijgen. Maar ik denk dat het super belangrijk is om mensen daarover te gaan vertellen en dat ze nu al die beelden kunnen maken. Ja. Want als je straks een telefoon hebt vol met filmpjes, juist als je bijvoorbeeld een opgroeiend kind hebt of bijzondere reizen hebt gemaakt en je hebt een telefoon vol filmpjes waarvan je weet, ja, dit is nu gewoon een filmpje, maar ik kan dit zo intens beleven als ik een Vision Pro 3 heb. Dan koop je op het moment dat de Vision Pro 3 is, koop je hem omdat je dan die hele collectie filmpjes hebt. Dus Apple moet mensen nu al aangaan zetten.
Dat is dan
het
eerste wat je gaat doen, op het moment dat je dat ding opzet. Dan ga je eens kijken, hoe zien mijn filmpjes van een paar jaar? Oh, hoe ziet die gave wereldreis die ik gemaakt heb? Hoe ziet dat eruit?
En dan zit er volgens die hele stoffen ding wat op je oog zit vol met de tranen die je dan in je ogen hebt staan.
Ja, het loopt helemaal vol met water, die Vision Pro.
maar wat ik wel bij jullie proef nu, is dat jullie ook niet door de eerste reactie zoiets hebben van, nou, ik moet toch die 4000 euro ergens van een bankrekening af gaan halen om nu toch zelf in huis te halen.
Nee, maar zodra ik in de VS ben, ga ik wel een demo boeken.
Oh, Meiko, sterker nog, ik zit over 2 weken in de VS. Haha. Dus ik ga wel inderdaad even een half uurtje op de bank zitten in de Apple Store.
Dan wil ik bij de volgende podcast daar wel een uitgebreid.
Zeker. In maart, een podcast in maart, dan heb ik het. Nee, tenzij opeens alle demos voor geboekt zitten. Want ik heb hem nog niet geboekt. Maar dat kan ik me niet voorstellen. Dan kan ik het over de demo hebben. Maar ja, dat is al minder, zeg maar, minder uitgebreid dan wat Hugo heeft gedaan in zijn review.
Fair enough. Maar goed, dan wil ik toch eventjes jouw ervaring. Ja.
En waar ik wel benieuwd naar ben, ik refereerde al 2 keer in de podcast ook naar het feit dat verhaal meteen gaat van mensen brengen hem terug naar de winkel. Dat is altijd hoeveel mensen het nou, is dat nou weer, weet je, de standaard Apple.
Is dat significant meer dan?
Maar het is wel interessant om inderdaad te zien dat er in ieder geval mensen zijn die hem kopen, ook omdat, hype, ik moet dat hebben. En die dan toch zich wel realiseren van, ja, wat doe ik hier? Wat moet ik hier nu precies mee? Dat is denk ik best wel een uitdaging inderdaad.
Nou, er is een groep die dat inderdaad heeft, maar er is ook een hele grote groep die denkt van, ik moet hem gewoon nu proberen en Apple is zo soepel in het terugbrengbeleid. Ik breng hem gewoon binnen 2 weken terug.
Ja, dat ze van tevoren al weten dat ze hem terugbrengen.
Ja. Maar er zijn ook wel mensen die gewoon alles van Apple kopen en dan na een tijdje denken, hè, heb ik dit eigenlijk wel nodig?
Ja. Kijk, dat is natuurlijk heel sterk nu met de Vision Pro, dat het is een luxe product. Het is heel tof om te hebben. Je kan echt toffe dingen mee. Maar niemand kan echt verantwoorden, dit heb ik nodig.
Nee, niemand heeft
anders
dit nodig.
Is mijn leven op dit moment stuk.
Ja, nee. Kijk, als je zonder iPhone, zonder smartphone in het algemeen, zeg maar, dat kan. Maar dat zorgt voor veel ongemak, laat ik het zo zeggen. En zonder computer, dat kan ook wel. Je iPhone is inmiddels ook een computer, maar dat wordt ook voor sommige dingen lastig. Maar zonder Vision Pro, ik heb.
Nou, ik kan me wel voorstellen dat, stel je zit in een studentenhuis met 3 mensen of zo, en dan koop je hem met z'n drieën. En dan,
Dat kan dan niet.
Maar dat kan dan niet. Dat is zo dom over nagedacht.
Natuurlijk niet, want Apple wil toch gewoon
dat iedereen zelf zo'n ding
heeft. Een iPad kan je ook al lastig delen.
Ja, maar jij en je partner willen toch allebei van dat ding gebruik maken? Nee. Ik koop toch niet, net als bij elektrische tandenborstels, ik koop er meteen 2, want anders zijn mijn stads. Nou, dat is
Wij hebben er twee trouwens thuis.
Ja, wij ook. Ja. Nee, moeten we dan anders zijn in statistieken?
Ja, nee, dat kan maar in één kaart. Ja, precies.
Wat? Twee keer gepoetst?
Ja, wat? Twee keer gepoetst vandaag.
Nee, maar...
Maar je zou het moeten kunnen delen.
Ja, maar dat, het
Want
is
je
Apple.
Wil hem niet elke avond
nee.
op.
Nee. Maar dat, dan nog steeds in een studentenhuis ga je ook niet een visio.
Ja, nou, weet ik veel studentenhuis. En
bejaardenhuis.
Nee, maar dat is gewoon een ding. Dat is zo lastig, omdat hij natuurlijk op jou is afgezeld. Dus dat is dus zo technisch. Is dat dan heel lastig, dan zou je bijna...
Er zit wel een guest mode op. Maar elke keer als je de guest mode activeert, moet hij weer opnieuw afgestemd worden op de handen en ogen van degene die hem dan
Kijk, dit is ook oplossing. Je hebt ook auto's die de hele instelling van de stoelen en alles aanpassen aan wie er achter stuur zit. Nou, dat zou Apple hiermee ook kunnen doen.
Ja, als Apple dit wil, kunnen ze dit makkelijk doen. Dit, ik bedoel...
multi-user heeft nog nooit bij een product van Apple prioriteit gehad.
Ja, de Apple TV.
Ja.
Nou, de user-accounts kwamen ook pas heel laat.
Heeft vrij lang... Dat moet toegeven.
Kijk, het werkt gewoon, geduurd. Want je wil een filmpje kijken. Maar het heel lang kon je niet, zeg maar, dat je twee accounts had... en dus een YouTube-app op de ene ingelogd en op de andere ingelogd. Dat kon niet.
Nee, oké.
Okay. HomePod dan?
HomePod is wel een goed voorbeeld dan. Die heeft die stemherkenning voor meerdere personen. Iedereen in huis kan zijn of haar berichten ermee versturen. Maar dat is ook echt de essentie van dat product, dat je... Dat iedereen het in huis kan gebruiken. Dat is natuurlijk, als iedereen zijn eigen HomePod, dat slaat natuurlijk nergens op. Ja. En voor een Vision Pro, slaat er eigenlijk ook nergens op.
Dat is al op de bank. Ja. Met zo'n ding op.
Ja. Nou ja, kijk, als je natuurlijk, het is, als je nu een filmpje kijkt via de Vision Pro, dan ziet alleen degene die de Vision Pro op heeft, ziet het. Maar als je allebei op zo'n manier wil kijken, dan heb je inderdaad wel allebei zo'n Vision Pro nodig. En dan zou Apple bijvoorbeeld een soort modus kunnen maken dat ze aan elkaar gekoppeld zijn, dat jullie de film...
SharePlay.
De film op exact hetzelfde moment.
Ja.
Inderdaad, eigenlijk precies SharePlay. Maar dat je samen op die manier kan
maar
kijken.
Ik heb een oplossing bedacht. Het is gewoon een hele grote tv kopen. Geloof me, voor de prijs van twee Vision Pro's kun je een tv kopen.
Ja, maar dat is toch niet zo immersive.
Ik hoor vooral wat ik dus hoor, is juist dat geluid van de Vision Pro zo bizar goed is ook.
Ja.
Dat heel veel mensen die zeggen, als je video gaat kijken, dat...
Door je Atmos speakertjes bij je horen.
Ja, dat zo goed werkt.
Dat is eigenlijk best knap, omdat het niet zit afgeschermd.
Nee, het zit open. Zo met een koptelefoon. Nee, het zit open.
Nee, dat heeft Apple wel weer echt heel knap.
Maar audio gaat over het algemeen wel... Vind ik bij alle Apple-producten altijd wel indrukwekkend. Ook bij Macs en zo, behalve de Mac Mini dan. Dat is echt het meest...
Ja, maar gewoon een MacBook. Wat tegenwoordig de MacBook komt. Of als uit een iPhone-speaker.
Nee, maar uit een iPhone-speaker en uit een MacBook-speaker... daar komt echt heel indrukwekkend geluid.
In ieder geval, we hebben nu de eerste vraag gezien met de Vision Pro. Het is nu natuurlijk een beetje afwachten wat ermee gaat gebeuren. Wat de ontwikkelaars gaan doen. Er zijn ook ontwikkelaars, ik noem even Netflix, die gewoon zeggen, we doen niet mee. YouTube stond ook niet vooraan, maar die schijnen wel met een app te komen uiteindelijk. Maar dat is natuurlijk heel erg afwachten. Maar ook wel, ik denk ook wel, hoe gaat Apple dit doorontwikkelen? Want ik zie dingen die ik denk, hey, daar zie ik het mezelf wel voor gebruiken. Als dit een bril is die minder zwaar is, maar het liefst eigenlijk als het een bril is die niet afsluit. Zodra het echt richting augmented reality gaat, als dat technisch lukt, denk ik dat Apple iets heel interessants in handen heeft.
Zoals het boze bril, maar dan... Of Meta had toch ook iets?
Ja, maar dat is meer een camerabril, hè? Voor je ogen.
Met Snapchat bedoel jij?
Ja.
Snapchat heeft het ook gehad, inderdaad. Je hebt een camerabril, heb je natuurlijk. Maar dat projecteert niks voor je ogen. Dat is alleen geluid en camera.
Ja.
Kijk, en dat is het hele ding. Niemand lukt het om echt goed augmented reality in een bril voor je ogen te doen. Dat is de hele reden dat de Vision Pro uiteindelijk op papier natuurlijk gewoon een VR-bril is en geen AR-bril. Mm. En Apple wil vooral niet in de buurt komen van VR, want dat vinden ze een enge term. Dus hebben ze een special computing bedacht. Maar eigenlijk, Apple wil richting een augmented reality-bril. Dat is duidelijk aan alles wat ze doen.
Daarom hebben ze zo die focus gelegd op dat pass-through, dat je door je eigen wereld nog ziet en dat je contact kan maken doordat je iemands dood geanimeerde ogen kan zien. Dus dat is, daar ligt heel veel focus op.
Ja, dat is de grap.
Apple heeft met een reden.
Apple kon geen augmented reality bril maken en hebben ze dus een heel groot deel van de technologische hardwareontwikkeling zit nu in inderdaad het doorkijken mogelijk maken, terwijl het eigenlijk niet kan. En dat hebben ze intens knap gedaan. Maar het is nog steeds gewoon niet iets waar je echt doorheen kan kijken. Dat is denk ik het grote manco.
Het blijft aan de Vision Pro. Je blijft de omgeving om je heen zien door de ogen van een camera. En dan heb je ook te dealen met de beperkingen van een camera. Met een mindere lichtinval, dat je een beetje ruis gaat zien, met de bewegingen, ook al is het high-res. Het is natuurlijk nooit zo high res als je eigen ogen.
Nee.
En dat, ja, is toch een uitdaging.
Ja, ik ben heel benieuwd hoe we hier over een paar jaar op terugkijken. Het kan ook zijn dat Apple er dan mee gestopt is. Of dat we meer als een augmented reality bril, waar we echt doorheen kunnen kijken hebben. Ik vind het interessanter dan ik in eerste instantie dacht. Bij de aankondiging dacht ik, ja, virtuality / augmented reality, die hype is alweer geweest. Maar ik denk toch nu wel, het is echt interessante concepten in die bril.
Maar dat is toch een beetje hetzelfde als bij de Apple Car. Er is nu zo nog steeds zoveel onduidelijkheid over. En dat was ook bij die bril zo, dat je denkt, nou, kan mij niet zoveel schelen. Maar dat straks is hij er misschien wel. Misschien ook niet. En dan wordt het opeens toch wel heel erg interessant. Nou,
ik vind dat Apple zich dan nu, maar gewoon volledig qua nieuwe producten, het ontdekken van een nieuwe categorie, dat ze dan nu maar moeten focussen op zo'n bril, op zo'n headset. En niet nu ook nog een auto erbij gaan doen. Ik bedoel, auto's, er zijn genoeg goede auto's.
Klopt, en heel veel nieuwe merken bijgekomen.
En heel veel nieuwe merken bijgekomen die ook heel veel goede dingen doen. Dus ja, en bij headset is dat een stuk minder. Dus daar kan Apple wat in betekenen.
Een auto met een dichte voorruit waar je via een camera naar buiten kijkt en waarbij andere bestuurders hele grote ogen zien van vooruit, is wel revolutionair. Vision Pro is het eerste product dat dit jaar is uitgekomen. Sowieso niet voor ons Nederlanders, tenzij hem zoals Hugo importeert totdat je naar Amerika gaat of whatever. Ook niet echt de producten die iedereen gaat kopen. Maar er komen producten aan die wel veel mensen gaan kopen. Nou ja, sowieso uiteindelijk natuurlijk nieuwe iPhones in het najaar. Maar waarschijnlijk in maart al de eerste productreleases.
Ja, een nieuwe Macs. En tenminste Macs. En één Mac eigenlijk. Waarschijnlijk nieuwe MacBook Air. En nieuwe iPads. En dat laatste, dat zijn we denk ik met z'n allen wel een beetje aan toe. Tenminste, als ik voor mezelf spreek.
Nee, als je gewoon, zeker als je kijkt naar hoe oud de iPad Pro is, dan is die
de iPad
nodig.
Mini nog ouder.
Ja, en kijk, Apple heeft natuurlijk voor afgelopen jaar helemaal geen nieuwe iPad uitgebracht. Dus er komt een nieuwe iPad Pro aan, nieuwe iPad Air. iPad Air in twee formaten. iPad Pro met OLED-scherm waarschijnlijk. En nog natuurlijk andere dingen, betere chip. Misschien wel MagSafe in de iPad Pro. Ik denk dat daar wel wat leuke dingen in zitten om in ieder geval naar uit te kijken. En dat zou dan in een maart-event kunnen gebeuren. Er zijn nog niet echt concrete aanwijzingen dat er ook echt een event of een datum is nog niet echt genoemd.
Nee.
Maar als ze echt zeg maar meerdere iPads en die MacBook Air dan ook doen, dan is dat genoeg voor een event. Dat is net te veel voor persberichtjes. Zeker als ze naar OLED gaan met de iPad Pro, dan wil je wel even het
moment pakken. Daar kan je wel mee uitpakken. En het afgelopen oktober event was ook genoeg voor een event qua aankondigingen. Dus dan kan twee iPads en een nieuwe MacBook is, moet dan ook wel genoeg.
Maar deze wel gewoon graag weer 's ochtends bij ons.
Ja, niet om 1 uur 's nachts.
Nee.
Wat was het? Ja.
Dus 's ochtends in Amerika, 's avonds bij ons, moet ik het zeggen.
Overigens was ik wel verbaasd dat Apple voor de Vision Pro toch niet nog voor een soort event vorm gekozen heeft. Voor die datum en al die.
Ik denk dat Apple het ook niet groter wilde maken dan het is op dit moment.
Ja, misschien wel.
Omdat dan alle ogen zijn er al op gericht. Dat weet Apple ook. En er gaan genoeg dingen zijn die niet goed genoeg zijn. Ja. Als je het dan ook nog verder ophypt, denk echt dat
het afrechts effect misschien. Ja.
Op zich is de introductie wel goed geweest. Mensen waren wel enthousiast.
Ja, het was natuurlijk heel uitgestippeld. Dan maken we de datum bekend. En dan nodigen we wat internationale media uit om bij ons te doen. En dan mogen ze erover publiceren. En dan leveren wij de foto's aan waarop ze allemaal op dezelfde pose, op dezelfde bank, met hetzelfde kussentje die Vision Pro demonstreren. Allemaal met zo'n handje.
Het is geregisseerd tot het moment dat hij in de wereld was.
En dan heeft Apple natuurlijk niks meer.
Nee, dan kun je niet
dan
meer.
Dan kunnen ze niks meer. Maar echt tot het moment van lancering is alles zo strak geregisseerd door Apple. Zelfs wat ze mogen vertellen, journalisten, en wat ze mogen, zelfs tot hoe ze op de foto staan. Met dat ding dragend. En op dat moment gaan we een keer een interview met Tim Cook, dat hij dat ding op heeft publiceren. En zo. Dat is allemaal zo. Als je daarover nadenkt, bizar.
Dat gaan we in ieder geval met de nieuwe iPads niet zien. Nee, gaan we gewoon op events zien en dan hands-on en dan gaan met de banaan. En dan gaan we nieuwe iPads kopen. Tenminste, ik heb hem niet nodig, maar er gaan heel veel mensen denk ik nieuwe iPads kopen, want er zitten veel mensen op te wachten.
Ik heb ondertussen even zitten kijken naar eerdere maart-events, maar er valt eigenlijk geen lijn in te ontdekken. Af en toe is er geen event, dan is het op 25 maart, op 20 april, op 8 maart.
Ja, het is vaak de eerste week een beetje, of juist de laatste week
precies.
Maart. Dat klopt wel,
Maar misschien dat Apple probeert om het van de EU een beetje te laten ondersneeuwen door heel vroeg te plannen. Of juist niet.
Ja, soms plannen ze opeens heel erg precies als de zomertijd ingaat, totdat het begin maart is in Amerika, eerste weekend van maart. Daar hebben ze wel eens dingen mee gedaan. Of inderdaad, je is helemaal eind maart.
Ja.
Ja. Nee, we gaan het meemaken.
We gaan het zien.
Wie weet, weet je, dat is het mooie aan deze podcast. Het is altijd een hele kleine tijd tussen opnemen en monteren. Het kan zijn dat wij daar de opname uitzetten en over een uur, nog voor deze online komt, de uitnodiging komt. Weet je, je weet het kunnen. Niet. Dus, we weten vrijwel zeker dat het in maart gaat gebeuren. Dan hebben we alles, denk ik, besproken. Of hebben jullie nog iets wat we even nog met onze luisteraars moeten delen?
Nou, er zijn spannende ontwikkelingen rondom de Apple Store Amsterdam. Twee jaar geleden is daar natuurlijk een gijzeling geweest.
Oh, dat was het over spannende ontwikkelingen. Maar dat was niet wat ik hoopte met spannende ontwikkelingen, Gordy.
Letterlijk spannend. Nee, de afgelopen dagen is er bij de Apple Store gefilmd voor een nieuwe Netflix een drama opname, zeg maar. Of een
film.
Film, ja.
Of is het een serie? Nee, film.
Nee, het is een film waarin dus alle gebeurtenissen worden nagespeeld. Die komt pas in 2025 op Netflix. Maar op dit moment kun je al kijken naar een heel andere productie. Dat is een documentaire op Videoland in samenwerking met AT5. En dat zijn echt de bodycam beelden ook van de dader.
Heftig.
Dat is, ik heb er een beetje gemengde gevoelens over. Want het is natuurlijk wel heel erg, het heeft heel erg met Apple te maken. Maar om daar nou entertainment van te maken, vind ik dat een beetje...
Ik vind het er best wel... Ik was best wel verbaasd over dat er en dus een docu en zelfs een hele film over gemaakt worden. Het was wel een heftige gijzeling, maar tegenwoordig wordt alles moet tegenwoordig is full voor content op streamingdiensten, zeg maar. Dan denk ik, oké.
Ja, ik vind een documentaire vind ik dan nog wel interessant, omdat het ook wel nogal nieuwswaarde heeft.
Mm-hmm.
Als in het levert interessante kijk op in hoe zoiets gaat en hoe de politie dan zeg maar werkt.
Ik vind vooral
door de ogen van die dader, dat is wel interessant.
Nuttig voor politie, mensen die ervan kunnen leren.
En maar ik vind een film,
waarin
alles beetje... nagespeeld wordt. En ze mogen niet in de winkel filmen.
Mm-hmm.
Ze filmen dus op een... Ze bouwen de winkel na, op een set.
Maar buiten de winkel filmen ze wel.
Op het Leidseplein hebben ze inderdaad wel gefilmd. Ik weet het niet.
Ik vind het ook wel heftig dat je daar dan een vergunning voor geeft. Om op die plek waar het gebeurd is... Maar ook gewoon echt een druk... Om daar dan dit te gaan filmen.
Ja.
Ja, de gemeente heeft vergunning.
Ja, maar dat vind ik... Dat de gemeente daar gevonden heeft, vind ik denk wel verbaasd over.
En wat ik gehoord heb, is dat de politie graag medewerking verleent. Omdat ze natuurlijk een heldendaad hebben gericht. Dat er geen onschuldige burgers gewond zijn geraakt of zelfs gedood. Dus,
misschien wordt het een heldenfilm.
Ja.
Meestal weer van een spannende film.
Ja, het gaat wel.
En je weet ook al hoe het afloopt.
Goed, dat is meestal met waargebeurde verhalen natuurlijk. Maar,
In ieder geval, die film die komt dus pas volgend jaar. Maar de docu die is nu te kijken op Videoland. Heeft niks met Apple te maken, maar ook weer alles, want het was in de Apple Store.
Ik denk dat het niet zo wereldwijd niet het nieuws was geweest als het een winkeltje was geweest.
Nee, als het gewoon bij de...
Sena.
Bij de rituals was geweest. Bij de Sena. Dat was het voor deze maand. Volgende maand hopelijk met iPads en de MacBook Air zijn wij weer terug met de iCoach podcast. Tot dan.
Doei!